De vergadering van de vaste commissie voor economische zaken is geopend. Ik heet de politieke top van het departement hier van harte welkom, als mede hun gevolg, ook de vele belangstellenden en uiteraard de collega's. Het gaat vandaag over softwareoctrooien en onverwante zaken. Er zijn een aantal brieven geagendeerd. We hebben de tijd tot maximaal 20:45 en ik stel voor dat de collega's maximaal 5 minuten benutten om hun inbreng in de eerste termijn duidelijk te maken. Ik neem aan dat u kunt spreken in de volgorde waarin u zit. Dat is als eerste het woord aan de heer Hessels van CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, overleggen tussen Kamer en regering zoals in het AO van afgelopen 2 juni over de softwareoctrooien moeten we niet te vaak meemaken. Inmiddels is uit informatie van de nieuwe informatie van de staatssecretaris af te leiden dat de voorbereiding destijds, om het zwak uit te drukken, niet optimaal is geweest. Excuses daarvoor en voor de foutieve informatie vooraf zijn inmiddels aangeboden. Nogmaals, het verdient geen schoonheidsprijs, maar om het in de favoriete EZ-taal te zeggen, apologies accepted. De kern van de zaak zit volgens de CDA-fractie in een drietal punten. Hoe definitief is de doorwerking van het standpunt van de Raad voor Concurrentievermogen voor de uiteindelijke tekst van de nieuwe richtlijn over de softwareoctrooien? In hoeverre moeten wij ons bemoeien met de werkzaamheden van het Europees Parlement? En wat moet de inzet van de staatssecretaris of de minister zijn bij een volgende raad, alwaar het besluit van 18 mei wordt bekrachtigd? Daarnaast zouden we natuurlijk diep in kunnen gaan op de technische aspecten van de conceptrichtlijn, maar dat lijkt mij nu juist de expliciete taak van onze collega's in Brussel en Straatsburg. Het ligt niet voor niks bij het Europees Parlement voor. Mijn eerste vraag is na de brief van de staatssecretaris van 16 juni gemakkelijk te beantwoorden. De richtlijn moet nog minimaal 1 keer terug naar het Europees Parlement en uiteindelijk moeten raad en parlement het eens zien te worden over een tekst. De voorliggende tekst geeft dus slechts een eerste visie van de raad weer. Het is natuurlijk wel een signaal van de Raad van Ministers waarbij grote zorgvuldigheid vereist is. En dat zal in het stemgedrag van de diverse bewindslieden tot uiting moeten komen. De staatssecretaris geeft dan ook in haar brief van 16 juni aan dat andere landen, waar binnen de maatschappij nog twijfels bestaan over de richtlijn, zoals België en Italië, vanwege deze reden zich onthouden hebben van stemming. Ik denk dat wij gezien het tumult van de afgelopen weken kunnen constateren dat in Nederland ook iedereen, en zeker in de politiek, men het er niet over eens is dat deze richtlijn goed zou zijn, aangenomen zou moeten worden. Dat het in overeenstemming is met wat onze democratisch gekozen vrienden in het Europees Parlement daarover besloten hebben. Mijn fractie vraagt zich dan ook af of een vergelijkbare houding, dus onthouding van stemming, bij die tweede stemming van Nederlandse kant uit dan ook niet zou misstaan. Daarmee mengen we ons niet onnodig in de werkzaamheden van het Europees Parlement, noch in de verhouding tussen het parlement en de raad. En dat lijkt me ook beter zo. Wij zijn weer aan zet als de richtlijn geïmplementeerd moet worden in de Nederlandse wetgeving. Dat kan pas na bereikte overeenstemming tussen raad en parlement. En voorzitter, ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren.
Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Gerkens. Misschien moeten we een minuutje van de tijd afdoen. Meneer Van Dam.
Ja, nog even een vraagje. Betekent dat nu, ik zal u straks aankondigen dat ik een motie in zal gaan dienen rondom dit onderwerp.
Of niet vanavond wil ik hopen.
Ja, ik ga meteen een vraag stellen. Dat het kabinet zijn standpunt zal moeten herzien. En betekent dat nu dat het CDA daar dus niet meer mee gaat? En dat het CDA ook afstapt van bijvoorbeeld een citaat van de heer Doorn, dat er sprake is van een schandelijke zaak dat de amendementen terzijde zijn geschoven. Ik vind dat u nu wel veel gas terugneemt.
Meneer Hessels.
Volgens mij, meneer Van Dam, via uw voorzitter, heb ik zojuist gezegd dat het ons een goede zaak zou lijken als Nederland bij de volgende stemming zich zou onthouden van stemming. En als ik goed ben voorgelicht, hebben wij bij de vorige keer voorgestemd. In mijn gedachtegang is dat nog steeds een verandering. En ik pleit voor onthouding van stemming, omdat dat aansluit bij de andere Europese landen waar eenzelfde discussie zich afspeelt. En dat vind ik zuiverder dan voor- of tegenstemmen. Dat laat ik graag over aan het Europees Parlement.
Dan heeft mevrouw Gerkens van de SP alsnog het woord. En ik verzoek de collega's om de spreektijd, gelet op de grote aantal nadien binnengekomen leden, te beperken van 5 naar 4 minuten. Mevrouw Gerkens.
Ik zal snel beginnen, voorzitter. Zacht uitgedrukt is de SP van de brief van de staatssecretaris van 16 juni niet erg onder de indruk. Ik blijf dan ook bij dat er in deze kwestie zowel op nationaal niveau als Europees niveau zeer ondemocratisch is gehandeld en de Kamer ernstig misleid is. Bovendien heb ik ook vragen bij de stellingen die de staatssecretaris in deze brief doet op pagina 15, dat het Europees Parlement nog volop aan bod zal komen in deze kwestie. Dat heeft ze overigens ook al in het vorige debat gezegd. Is het zo dat bij de behandeling van de tweede lezing in het Europees Parlement een absolute meerderheid noodzakelijk is om nog iets uit te kunnen richten? Kan de staatssecretaris mij daarop toelichting geven? Dan het voorstel zelf. Zoals ik in het vorige debat al heb aangegeven, ben ik absoluut niet overtuigd van het feit dat softwarepatenten zo goed zouden zijn voor de innovatie en dat de tekst van de Raad grotendeels overeenkomt met die van het Europees Parlement. Integendeel. En ik lijk daarin gesterkt door honderden duizenden, 340.000 mensen, waaronder meer dan 2000 bedrijfsleiders, 25.000 ontwikkelaars en ingenieurs en meer dan 2000 wetenschappers en 180 advocaten, waaronder 30 professoren in de computerwetenschappen en een groep van vooraanstaande economen. Voorzitter, dat is nog niet al wat. Dit verzet betekent dat er echt wel iets heftigs aan de hand is en dat moet de staatssecretaris toch ook met mij eens zijn. Sterker nog, EZ heeft in een rapport dat zij in 2001 heeft uitgebracht zelf gesteld dat Nederland kritisch zou moeten staan tegenover een soepele toepassing van de voorwaarden van de octrooiverlening voor software, zoals dat ook in de VS gebeurt. En dat vanuit de optiek van de eindgebruiker logisch lijkt op terughoudendheid aan te dringen bij de octrooiverlening. Kan de staatssecretaris mij deze plotselinge ommezwaai uitleggen? Is dit een geval van voortschrijdend inzicht of spelen hier wellicht andere belangen een rol? En voorzitter, wat ik nou echt heel erg vind, is dat deze regering een heel platform heeft ingericht om het innovatieve vermogen van Nederland te versterken. En dat we strijden voor open source, dat we strijden voor open standaarden. Maar dat aan de andere kant deze regering met dit voorstel de macht toespeelt aan grote bedrijven als Microsoft en IBM. En daarmee het innovatieve vermogen van jonge, startende softwareontwikkelaars vernietigt. En ik kan niet genoeg benadrukken dat het meest arbeidsintensieve deel van software het programmeren en het uitschrijven van de code zelf is. En dat dat reeds voldoende beschermd is door de auteurswet. Dit is tevens de reden dat er ook zonder patenten echt wel geld te winnen is met software en uitvindingen voldoende beschermd zijn. Voor software-octrooiering is en blijft er dus geen enkele rechtvaardiging. En er is bovendien geen enkel voorbeeld aan te geven van een goed software-octrooi. Maar misschien dat de staatssecretaris aan het je weet. Een ander saillant detail is dat Amerikaans macro-economisch onderzoek, James Besson en Robert Hunt, heeft uitgewezen dat softwarepatenten voor verschuiving van het budget, wat ik altijd noem O&O, onderzoek en ontwikkeling, naar octrooiaanvragen zorgen, naar de juridische kosten. Kortom, wat wij dus willen, dat bedrijven meer investeren in ontwikkeling, dat gaat dan verschuiven naar juridische kosten. En ik vraag me af hoe de staatssecretaris deze tegenstrijdigheden ziet. Vindt zij dit logisch? Graag een toelichting. Als laatste, voorzitter, wil ik het punt aanstippen van de regeldruk voor het MKB. In feite sluit het ook aan op de punten die ik al eerder heb genoemd. Het kabinet heeft immers naast het streven om al een van het innovatieve klimaat te verbeteren, het streven om de administratieve lastendruk voor bedrijven in deze regeerperiode met 25% te verminderen. Hoe denkt de staatssecretaris echter een juridische jungle voor softwarebedrijven en internetwinkels en de daaruit vloeiende regeldruk te voorkomen indien dit voorstel wordt aangenomen?
Dank u wel. Dat is het woord aan mevrouw Urkel van de VVD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Uit de brief van de minister blijkt dat niets wat nu niet patenteerbaar is, door deze richtlijn patenteerbaar zal worden. De richtlijn betekent juist geen uitbreiding van de patenteerbaarheid, maar slechts een opheldering van de bestaande regels en het oplossen van inconsistenties tussen nationale wetgeving. Tijdens het vorige AO heeft de VVD de staatssecretaris gevraagd om nog eens volstrekt duidelijk te maken maken wat nu wel en wat nu niet patenteerbaar zal zijn. Ook is haar gevraagd reactie te geven op de in de huidige richtlijn geschrapte amendementen die het Europees Parlement met betrekking tot de verdere aanscherping van de definitie van het begrip octrooieerbare uitvinding ingediend heeft. Nou, de VVD-fractie steunt de staatssecretaris in haar oordeel dat zo'n kwalificatie leidt tot verwarring en rechtsonzekerheid omdat alle processen via natuurkrachten verlopen. Zonder een duidelijke richtlijn zal de patentverlening in Europa afglijden naar een situatie waar veel tegenstanders van deze richtlijn juist voor vrezen. Een situatie zoals in de Verenigde Staten waar patenten op trivale uitvindingen, schering en inslag zijn. Met alle negatieve gevolgen voor het MKB van dien. Ten slotte hecht de VVD-fractie veel belang aan de in de ontwerprichtlijn opgenomen verplichting voor de commissie om 3 jaar na inwerkingtreding van de richtlijn te rapporteren over de gevolgen van de richtlijn, met name over de gevolgen voor de kleinere ondernemers. De staatssecretaris stelt dat mochten de gevolgen groter en negatiever uitvallen dat wij nu, dan wij nu voorzien, de commissie dient te komen met amenderingsvoorstellen om hieraan tegemoet te komen. De VVD-fractie steunt dit standpunt. Voorzitter, ik heb nog even een tweede punt, de gemeenschapsoctrooi. De vorige keer hebben de staatssecretaris hier ook naar gevraagd. En ook destijds heeft de staatssecretaris mij in ieder geval over de uitlatingen van de minister gemeld dat we die moeten zien als uiting van teleurstelling die over gemeenschapsoctrooi waren gedaan. Ze heeft in een nadere brief aangegeven het gemeenschapsoctrooi slechts te willen agenderen als duidelijk is dat Duitsland en Spanje, die nu lijnrecht tegenover elkaar staan, bereid zijn concessies te doen. Ik heb destijds ook gevraagd of de staatssecretaris een reactie kan geven over het plan van VNO-NCW. En dat is opnieuw mijn vraag nu, ook naar aanleiding van de brief die zij ons heeft gestuurd op de 16e juni, wil ik dus nogmaals vragen wat haar reactie hierop is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Dam van de PvdA.
Ja, voorzitter, de tweede keer dat we over softwarepatenten spreken en nu is de minister erbij. Dat hebben wij ook zo verzocht aan hem. Want de vorige keer was hij er niet en dat verraste in elk geval mij en volgens mij ook een aantal van onze collega's en dat past hem ook niet. Aangezien hij zelf verantwoordelijk was voor het standpunt wat was ingenomen in de Raad van Ministers en hij zelf verantwoordelijk was voor de brief aan de Kamer met daarin onjuiste informatie waardoor de Kamer op het verkeerde been werd gezet. En ik had eigenlijk verwacht dat de minister er zou zijn, want om met zijn eigen woorden te spreken, hij heeft volgens mij het gezag en de leeftijd dat hij wel met kritiek vanuit de Kamer om kan gaan. Voorzitter, de vorige keer heeft de staatssecretaris al het een en ander toegelicht over de foutieve informatie, een foutje van de tekstverwerker. Dat is heel andere taal dan Johanna Bogert naar buiten bracht, toentertijd Europarlementariër voor D66, die sprak over pure misleiding. Voorzitter, zij gaf aan de Raad, presenteerde het voorstel als een compromis. Ik ben toch even benieuwd hoe de minister die uitspraak van zijn partijgenoten beoordeelt. En ik vind het ook nog steeds geen geloofwaardige verklaring van de staatssecretaris dat op een dossier dat zo gevoelig ligt, dat de minister daar niet kijkt naar wat er in een brief aan de Kamer wordt gestuurd en dat blijkbaar foutieve informatie ongezien passeert. Maar nogmaals, de staatssecretaris heeft excuses gemaakt en dat zal de minister ongetwijfeld zo dadelijk ook doen, want de sorry is hier inderdaad op zijn plaats. Voorzitter, maar dan de inhoud van dit dossier. De vorige keer kon de staatssecretaris en de heer Hessels ging daar ook al op in helaas niet aangeven waarom de Raad is afgeweken van de tekst zoals die door het Europees Parlement was aangenomen. Nou, dat is nu wel op schrift gesteld, zeer uitvoerig. En ik wil dank zeggen aan de staatssecretaris daarvoor. Het levert meer inzicht op in de beweegredenen van zowel de Raad als de bewindslieden om het raadsvoorstel te steunen, maar het is voor de Partij van de Arbeid nu nog duidelijker waarom we met de bewindslieden van mening verschillen. Laat ik vooropstellen dat ook de Partij van de Arbeid voorstander is van een richtlijn met betrekking tot patentering van software. Want die richtlijn die moet het beleid binnen de EU harmoniseren en moet een einde maken aan de doorgeschoten praktijken in sommige lidstaten en in het bijzonder bij het Europees Octrooibureau. En daarom zijn we voor een richtlijn. Maar daarom ook hebben we in het Europees Parlement een aantal amendementen ondersteund die zorgen voor een inperking van de patenteringsmogelijkheden. Wat ons betreft is het patenteren van software mogelijk voor zover die software onderdeel is van een materiële uitvinding. Embedded software, zou je kunnen zeggen. Software die werkt op een gewone computer, een pc, een laptop, een palmtop, valt daar dus wat ons betreft niet onder. En de amendementen van het Europees Parlement hebben ook geleid tot een richtlijn die precies dat behelst. Het raadsvoorstel stapt daarvan af. En ik vind dat ik de brief van de staatssecretaris onrecht zou aandoen als ik daar niet toch enigszins in detail op zou ingaan. Maar ik zal het kort doen. Onze pijn zit bijvoorbeeld bij de artikelen 2 en 5. Ik denk dat dat de meest duidelijke pijnpunten zijn. In artikel 2 van het raadsvoorstel worden de definities afgezwakt ten aanzien van de tekst van het parlement. Met name de definitie van technische bijdrage. Nou, we hebben voldoende ervaring met de praktijken van het Europees Octrooibureau om te weten hoe men die technische bijdrage uitlegt als het zo geformuleerd wordt als in het raadsvoorstel. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over een reductie van het aantal muiskliks als een technische bijdrage. En het voorbeeld dat de staatssecretaris ook in de brief aanhaalt is ook een goed voorbeeld. De staatssecretaris geeft aan dat zij zich ook in Europa wat kan voorstellen bij het patent op de dubbelklik. Nou, ik kan me daar absoluut niks bij voorstellen. En voorzitter, ten tweede artikel 5, met name het tweede lid, die legt vast, dat legt vast dat een patent op een computerprogramma als zodanig is toegestaan, mits dit programma, wanneer het draait op een computer, een proces realiseert dat in de octrooiaanvraag wordt beschreven. Nou, dat is dus elk computerprogramma. En ik zal u een voorbeeld geven. Het Europees Octrooibureau heeft een octrooi verleend op het verkopen van spullen door middel van een netwerk bestaande uit een server en een client. En de geprogrammeerde apparaten leiden op die manier gezamenlijk tot iets inventiefs, iets patenteerbaars. We hebben het hier over de webwinkel, zoals er inmiddels wel miljoenen zijn in de wereld. Op het moment dat dit patent werd aangevraagd, ongetwijfeld iets vernieuwends. En dit soort patenten krijgen dus een wettelijke basis met dit raadsvoorstel. Voorzitter, tot slot, de schrik slaat je echt om het hart als je kijkt naar de passage in de brief van de staatssecretaris op bladzijde 10, waarin zij aangeeft dat je een programma nog niet gemaakt hoeft te hebben, zelfs geen prototype hoeft te hebben, om een softwareuitvinding te kunnen patenteren. Nou, dat is dus precies, dat zet dus precies de deur open naar die defensieve patenten waar we allemaal zo bang voor zijn. En voorzitter, dat leidt bij mij tot de conclusie en daarom vroeg ik eventjes door bij de heer Hessels dat ik de regering zou willen gaan verzoeken via een motie, een VAO.
U kunt het eerst nog proberen zonder motie, stel ik voor.
Nou nee, voorzitter, want daar hebben we het de vorige keer over gehad en toen heeft de staatssecretaris heel helder naar voren gebracht dat zij niet van zins is om haar standpunt te herzien als er geen Kameruitspraak volgt. Nou, als zij bij dat standpunt blijft, laat ik dan zo zeggen, dan overweeg ik een motie. En ik was van plan de regering daarin te verzoeken tegen te stemmen, maar gezien de woorden van de heer Hessels zal ik dan verzoeken aan de regering om haar steun te onthouden op het moment dat het voorstel in stemming komt.
Ja, oké. Maar het is goede gewoonte in het huis om pas in tweede termijn over moties te spreken. Het woord is aan de heer Venderik van GroenLinks.
Nou, voorzitter, ik steun de dreiging die de heer Van Dam hier uitspreekt. Laat ik dat in ieder geval voorop stellen. Ik kon in het vorige overleg namens GroenLinks niet het woord voeren, maar er is voor mij waargenomen. Maar waarvoor dank. Dus het standpunt is bekend. Ik kan het ook heel kort houden en ik kan kortheidshalve, zeker op de voorbeelden die de heer Van Dam noemt en de vragen die mevrouw Gerkens heeft gesteld, kan ik kortheidshalve aansluiten. Voorzitter, ons principiële punt hier is dit. Is het ministerie van EZ, is de minister van EZ nou een minister van innovatie? Of is het hier een minister die toch een beetje aansluit bij een licht foute traditie van dat departement die vooral de belangen van het grote bedrijfsleven denkt te moeten beschermen? Voorzitter, dat is uiteindelijk de politieke keuze die hier op tafel ligt. 2 jaar geleden heb ik met de voorganger van de staatssecretaris van EZ hier aanwezig, toenmalig staatssecretaris Wijn, een leuk debat gevoerd over de noodzaak dat de overheid in Nederland voorop gaat lopen in nieuwe aanbestedingspraktijken als het gaat om software. Dat was juist ook bedoeld, niet voor alleen voor het publieke belang van de overheid, maar juist ook bedoeld dat de overheid als een major buyer in de Nederlandse softwaremarkt gaat bijdragen aan een creatieve, innovatieve softwaremarkt. Voorzitter, elke vorm van patenteerbaarheid van software doet daar afbreuk aan. En ik sluit me aan bij de collega's die hun kwalificaties hebben uitgesproken over alle noodzakelijke amendementen van het Europees Parlement en het onzalige raadsvoorstel wat nu ter tafel ligt. Voorzitter, dat gaat dus de innovatie belemmeren. Geheel in tegenspraak tot wat beide bewindslieden beweren in hun brief, dat patenteerbaarheid van software nodig is om de innovatie te bevorderen. Het tegendeel is het geval. Ik denk dat ik bij de heer Van Dam uitsluit dat daar waar patenteerbaarheid een optie is, dat het tot het minimum beperkt moet worden. En dat werkelijk misbruik moet worden voorkomen. En het is werkelijk een gegeven dat grote softwaregiganten internationaal op basis van Amerikaanse patenten niet meer bezig zijn met innoveren. maar vooral bezig zijn om hun licenties en de daaruit vloeiende betalingen om die te gaan realiseren. Voorzitter, dat is het tegendeel van een innovatieve economie. Dat is een economie van de insiders. Dat zullen we in Europa dienen te voorkomen. Daarbij gevoegd dat het nodig is om inderdaad de merkwaardige patentpraktijken in diverse landen en de wat merkwaardige semi-illegale acties van het Europese octrooibureau een halt toe te roepen. Er moet een richtlijn komen, maar minimaal, zeer minimaal. En datgene wat het Europees Parlement heeft gedaan, verdient onze steun. En dat betekent dus tot op heden dat met het raadsvoorstel volgens mij deze regering niet gewoon mag instemmen. En dat onthouding van stemmen toch wel de meest minimale optie is en uitkomst moet zijn van dit debat. En daarom, want ik vrees het tegendeel, steun ik de dreiging van de heer Van Dam. Als dat vanavond door beide bewindslieden niet wordt uitgesproken, dan gaan wij naar de plenaire zaal.
Maar dat zal denk ik wel volgende week worden. Het woord is aan de heer Dietrich van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Juist in een tijd dat we het hebben over kennis-economie, over innovatie en dergelijke, is het natuurlijk van groot belang dat ontwikkelingen op dat terrein niet worden gefrustreerd door patenten op stukjes software, rare claims op software. En het is dus van belang dat software als zodanig, of in die stukken wordt het dan genoemd software as such, niet opeens octrooibaar wordt. In het Europees Parlement heeft men zich heel erg verdiept in die nieuwe richtlijn. Een groot aantal amendementen ingediend. Dat hebben de voorgaande sprekers ook al naar voren gebracht. En ik moet zeggen dat als ik de stukken zo lees, dat het antwoord op een van onze schriftelijke vragen over deze kwestie nou niet bepaald geruststellend was. Ik citeer, niet meegenomen zijn de amendementen die in de kern de bedoeling van de ontwerprichtlijn zouden aantasten en die tot doel hadden om software-octrooiering in Europa de das om te doen. Ik onderstreep de das om te doen. Wij hadden graag gezien dat juist de amendementen op de artikelen 2b en 4a, die gaan over technical contribution, dat die juist op een goede manier in behandeling zouden zijn genomen. Nou, de staatssecretaris heeft in haar brief van half juni, was het geloof ik, toegelicht wat de gedachtegang van de Raad, inclusief Nederland op dat gebied is geweest. We snappen best wel dat het allemaal heel ingewikkeld is. Dat je niet precies kan aangeven waar dataverwerking ophoudt, waar de techniek begint en wat een goede definitie is van technical contribution. Maar de staatssecretaris heeft D66 niet overtuigd dat de interpretatie van die raad afdoende is. Er zijn ook heel veel verontruste reacties uit het veld van de ICD binnengekomen. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat de staatssecretaris nog eens om de tafel gaat zitten met mensen uit het veld om precies in kaart te brengen wat nou afdoende bescherming biedt voor software. En dat we dus moeten afblijven, wegblijven van de patenten. En daarom kan ik me ook heel goed voorstellen dat het kabinet nu niet akkoord gaat met het als een hamerstuk afhandelen van de vertaalde gemeenschappelijke standpunt in een van de volgende raden. Maar dat de Nederlandse regering toch nog probeert steun te krijgen voor die amendementen uit het Europese parlement. En als dat niet lukt, ik heb net even gekeken, op pagina 16 staat dat België, als ik het goed zie, dat België al heeft laten weten niet akkoord te gaan met de ontwerprichtlijn. Nou, dat zou natuurlijk ook een gedragslijn voor de Nederlandse regering kunnen zijn.
Dank u wel. Dan is het woord aan de regering. We beginnen met de minister, zo te zien. De minister.
Voorzitter, dank u zeer. Ik wil eigenlijk beginnen te zeggen dat als ik maar ook één moment had kunnen veronderstellen dat uw debat begin juni zoveel commotie had gegeven, ik natuurlijk hier was geweest. Op zichzelf is de staatssecretaris verantwoordelijk voor de portefeuille octrooien. Maar ik heb dat waargenomen, zoals u weet. Ik heb al meer dingen voor de staatssecretaris waargenomen in haar periode van afwezigheid. En ik heb natuurlijk de volle verantwoordelijkheid daarvoor. Dus daar loop ik geen moment voor weg. Maar ik kom soms op dat punt misleiding. Er is natuurlijk geen sprake van geweest van de misleiding. Dat wil ik u van tevoren zeggen, dus als ik dat had kunnen denken. Twee dagen voor uw AO is de fout die administratief gemaakt is gecorrigeerd. Ik wil graag toch van u vragen dat wanneer een stuk gewoon ter doorgeleiding naar Brussel wordt gedaan en er wordt een feitelijke mededeling gedaan, dat het naar mijn gevoel voorzeer voor de hand liggend is, dat dan uw minister niet iedere statement die daar staat corrigeert. Ik moet u eerlijk zeggen, als dat het geval zou zijn, dan kunnen we niet meer met elkaar functioneren. We kunnen daar over discussiëren, maar ik moet u absoluut zeggen, ik verwerp ten ene male ieder gedacht dat er sprake was van een misleiding. Maar nogmaals, hier zit ik En ik vind het ook belangrijk dat u mij de gelegenheid geeft dat te doen. De tweede opmerking is dat ik eigenlijk buitengewoon verheugd ben dat het Nederlandse parlement, wat niet zo vaak gebeurt, zoveel waardering uit voor het Europees parlement. Ik vind het van grote betekenis. Heel vaak wordt het Europees parlement miskend in het Nederlands parlement. Het wordt gezien als een stelletje zakkenvullers. Het wordt gezien als een aantal mensen die eigenlijk tweede rang zijn. Het wordt gezien als personen die eigenlijk niet geheel een democratische legitimatie hebben. Ik ben ontroerd, voorzitter. Ik ben getroffen door het feit dat het Europese parlement zoveel waardering geniet.
Gaat dit debat over het Europees parlement of over softwareoctrooien? Want ik ben nu even
gemaakt. Nee, het gaat over dit.
De heer Hessels.
En voorzitter, juist vanwege die reden zou het zo plezierig zijn geweest als de Raad van Ministers iets meer respect voor het Europees parlement zou hebben gehad.
De minister.
Ik kom zo meteen op de procedure, want ik denk dat daar inderdaad van mij een uitleg wordt gevraagd. Maar zoals gezegd, gezien de taakverdeling tussen minister en staatssecretaris, zal de staatssecretaris wat meer ingaan op de problematiek van de inhoud van de beide onderwerpen. Ik wil dus iets zeggen over de procedurele kant en ook met name de institutionele kant waar de heer Van Dam over gesproken heeft en de vragen die de heer Hessels en een andere afgevaardigden gesteld hebben. Nogmaals, u vraagt mij een peccavi, dat spreek ik graag uit. Dat peccavi, want natuurlijk, ik ben ook verantwoordelijk voor administratieve fouten die op het ministerie zijn gemaakt. Het is een intern misverstand. Het zal u misschien deugd doen dat ik u zeg. Ik heb de procedure van check, double check, recheck en final check ingevoerd. Dat betekent dat ook weer op dat punt een aantal verloven in het ministerie worden ingetrokken. Opdat dit soort fouten niet meer kan plaatsvinden. Het is dus evident. En nogmaals, ik spreek daarover een peccavi uit. Voorzitter, dan even wat betreft het proces zoals het gegaan is. Er is, wat u wilt ook graag weten, de motivering die mij toe bewogen heeft om een instemming te geven aan het gemeenschappelijk standpunt. Je moet voorop zeggen dat natuurlijk de procedure van codecisie in het Europees Parlement en de Raad een wezenlijk andere is dan die tussen het kabinet en het parlement. En ik kom daar zo meteen op terug. Er is natuurlijk heel stevig over gediscussieerd. De staatssecretaris heeft u in de brief van 16 juni al gezegd wat de overwegingen zijn geweest. En ik wil ook persoonlijk nog zeggen tegen u, ik heb uiteindelijk aarzelend over de vraag of ik zou moeten onthouden in de eerdere fase of voorstemmen, besloten tot voorstemming. En dat kwam omdat namelijk een aantal passages vanuit de overwegingen zijn overgeheveld naar de artikelen. En zo is bijvoorbeeld ter zitting, dus in de zitting van de concurrentiekrachtraad van 18 maart, besloten om de bepaling dat computerprogramma's als zodanig niet octrooieerbaar zijn toe te voegen aan de artikelen. Ik hoor in uw Kamer dat u zegt dat het is van groot belang dat er een richtlijn tot stand komt. En ik denk dat dat natuurlijk ook het uitgangspunt van het kabinet was en is. Maar het is natuurlijk iedere keer de vraag, onder welke omstandigheden zal het tot stand komen. En gezien het feit dat er noodzakelijk is een gekwalificeerde meerderheid, dus de afweging iedere keer, is het beter de huidige situatie te handhaven. Dat er geen richtlijn is. Ik hoor de heer Vendrik zeggen, ook gedrag vanuit het gemeenschappelijk octrooibureau. Ik kan me daar wat bij voorstellen dat het wel een richtlijn is. En dat betekent natuurlijk dat in een situatie waarin het noodzakelijk is om uiteindelijk ook compromissen te krijgen in een eerste fase. Er is geen definitieve positie, want er komt nog een tweede lezing zoals u al hebt gezegd. Dat het uiteindelijk van groot belang is om ofwel ervoor te zorgen dat die computerprogramma's die niet als zodanig autorieerbaar zijn in de artikelen worden opgenomen. Eerder dan in de overwegingen. Toen die aanpassingen was tot stand gebracht, heb ik ook overlegd met een aantal andere lidstaten die in dezelfde positie waren. En wij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat wij voor zouden stemmen. Spanje heeft dus eigenlijk als enige tegenstemmer gestemd. Die had vooral gevolgen voor het MKB, die gevolgen had voor het MKB. Een punt dat ook in uw Kamer aan de orde is. En de Belgische en de Franse regering hebben een expliciete stemverklaring afgegeven. Interessant is dat dus inderdaad ook Frankrijk, en dat is ook een belangrijke overweging geweest die ik destijds had, voor de richtlijn gestemd heeft en heeft aangegeven in het vervolgtraject goed te zullen toezien op een evenwichtige belangenafweging voor alle betrokken partijen. Dat is het standpunt van de regering geweest en dat zal het ook in de komende tijd zijn. De staatssecretaris is daar uitvoerig vorige keer op ingegaan. Voorzitter, dan even de kwestie hoe dat dan precies gaat met zo'n besluitvorming. Het is dus een besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid. Die geldt dus tot 1 november 2004. En dan blijkt dat voor een gekwalificeerde meerderheid 88 van de in totaal 124 stemmen noodzakelijk waren. Een blokkerende minderheid zijn 37 stemmen noodzakelijk. Het verdrag, en ik verwijs naar artikel 205 lid 3, geeft aan dat bij besluitvorming met eenparigheid van stemmen stemonthouding geen beslissing is voor aanname van het voorstel. In de praktijk is het zo dat die regel van artikel 205-3 ook gehanteerd wordt bij de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid. Met dien verstande dat bij de stemweging van een lidstaat die zich onthoudt van stemming het geheel niet meetelt. En dat betekent dat er dus nog een gekwalificeerde meerderheid voor nog één tegenkomt. In het geval van de stemming over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 17 en 18 mei, de staatssecretaris is er ook op ingegaan, betekent dus dat er 97 stemmen voor de richtlijn waren. Ook als Nederland had tegengestemd of zich had onthouden, had het aan het eindresultaat van deze eerste lezing geen enkel verschil gemaakt. Goed, dan kom ik dus even op het punt van de besluitvorming zelf. En ik heb al even gezegd dat de verhouding Raad en Europees Parlement bij codecisie een wezenlijk andere is als de verhouding kabinet versus parlement. Omdat de Europese Unie eigenlijk een vorm van federatie is, is daar de verhouding zoals het in het Amerikaanse parlement bestaat. Als het Huis van Afgevaardigden één positie inneemt en de Senaat een andere, dan vindt er een vorm van samenwerking plaats. In het Frans nemen we dat navet, een soort van samenwerking, en dan komt uiteindelijk een nieuwe tekst tot stand. Dat element is nu ook aan de orde. En ik werp dan ook verre van mij de gedachte dat er een ondemocratische positie is ingenomen. Er is A, nog geen richtlijn. B, het Nederlands kabinet heeft gewoon gehandeld conform een uitgangspunt om naar een evenwichtige positie te komen. En ik heb al gezegd, voor misleiding is geen sprake. Raad en parlement nemen in een eerste lezing, voorzitter, ieder een eigen standpunt in. Daarna komt er dus via de conciliatieprocedure een mogelijke overeenstemming. En zonder overeenstemming met het parlement, ik wil dat met veel nadruk zeggen, ik heb daar mijn hele leven voor gestreden, komt er geen richtlijn tot stand. Jarenlang heeft ook de Nederlandse regering en ook uw parlement gezegd, nou ja, het Europees parlement moet een advies geven. Maar in deze wezenlijke fase waar we nu zijn, dat is ook de grote winst van de grondwet die kort geleden is aangenomen, betekent dat eigenlijk bijna geen onderwerpen meer zijn op wetgevingsgebied waar niet uiteindelijk het Europees parlement als volwaardig medewetgever het laatste woord heeft. Dat is een belangrijk punt. Maar nu de vraag hoe we staan op dit ogenblik. In beginsel is het zo dat met het verdwijnen van het oude parlement, en ik zou dus zeggen ook met het verdwijnen van mevrouw Bogert, hoezeer ik dat ook persoonlijk betreur, is het zo dat het Europees parlement in nieuwe samenstelling opnieuw moet nagaan of de amendementen uit een eerste lezing door het vorige Europees parlement worden aangenomen. Het is net zoals ieder ander parlement, zoals ook het Nederlands parlement, men eindigt met een periode en alles wat tot dan ogenblik niet is afgehandeld, moet opnieuw aan de orde komen. De vraag die de heer Hessels dus stelt, wat hebben we met het nieuwe parlement te doen? Als u van mening bent dat nieuwe amendementen naar voren moeten worden gebracht, dan zult u erover contact nemen met uw verschillende fracties. En ik denk zeker dat dat ook nieuwe interessante discussies zal geven. Dus die ruimte staat volop aan de orde. Er is geen sprake van dat het Nederlands parlement buitenspel is gezet, of dat er een definitieve positie is ingenomen. Het Europees parlement zal waarschijnlijk in de zitting van september van dit jaar opnieuw deze vaak behandelen. In juli vindt een zitting plaats waarin men gewoon de organisatorische structuur vaststelt. In september vindt de eerstvolgende inhoudelijke situatie. En tegen die achtergrond ook zeg ik, voorzitter, eenmaal een standpunt ingenomen hebbend, een akkoord bereikt hebbend over de eerste lezing, die dus geen enkele constitutionele gevolgen heeft, is het ook volstrekt onjuist dat de Nederlandse regering alsnog op dat gegeven woord zou terugkeren. In ieder geval, dit is de situatie zoals het nu is. Er ligt nu een ontwerp van een eerste lezing. Vervolgens zal het Europees parlement beslissen of het alsnog in de eerste lezing dat wil herhalen voor de tweede lezing. En vervolgens komt de tweede periode.
Mevrouw Gerkens.
Voorzitter, ik had ook een vraag gesteld over die tweede lezing. Dat is namelijk de vraag, klopt het dat alleen bij absolute meerderheid het Europees parlement die tweede lezing kan doen? Dus dat ze absolute meerderheid niet hebben, willen ze nu iets veranderen nog?
Nee, dat is niet het geval. Het is natuurlijk zo dat bij in de tweede lezing die sowieso komt, dat is gewoon een onderdeel, constitutief deel van het proces, amendementen worden aangenomen bij meerderheid, zoals ook het Nederlands parlement. Maar het is niet zo dat het Europese parlement moet beslissen om opnieuw een tweede lezing te hebben. Het is dus een constitutief element van het Europese parlement dat in tweede lezing, als de Raad niet alle amendementen heeft overgenomen, dat is in dit geval niet het geval, automatisch een tweede recht is. Vervolgens is er een vrij ingewikkeld proces tussen commissie, Europees parlement en Raad. De commissie wordt vervolgens geacht om een advies te geven over de amendementen van het Europees parlement. Als het commissieadvies een positief is, over de amendementen, dan zal de positie van de raad moeilijker zijn om daarvan af te werken dan wanneer het commissieadvies negatief is. Dat is dus de triangel van de coalitieprocedure. Maar in beginsel is gewoon de tweede lezing een verworven recht. En dat betekent dat de hele zaak weer terugkomt. Voorzitter, ik nog iets, één opmerking over het gemeenschapsoctrooi. Ook dat is aan de orde geweest in die periode. Ik heb dat een beetje beeldend gebruikt. Ik zal niet aan een dood paard trekken. De interpretatie van de staatssecretaris is natuurlijk volstrekt juist. Het grote probleem is dat we dus nu anderhalf jaar bezig waren met dat gemeenschapsoctrooi. En ik het niet verstandig vind in een periode waarin ik eraan werk om de kracht en het gezag van het gemeenschappelijke concurrentiekandidaat te versterken, iedere keer weer dat oude paard mee te slepen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het kabinet er nog steeds veel aan hecht, om alsnog dat tot stand te komen. Maar dat zal dus dan een overleg zijn in een fase waarin we dus moeten zien of we tot resultaat kunnen komen. Of dat lukt of niet, daar wens ik nu niet op vooruit te grijpen. Maar het is evident dat een gemeenschapsoctrooi in een land dat dus in de Europese Unie die innovatief wil zijn. En ik bevestig natuurlijk de vraag van de heer Vendrik dat dit kabinet uit is op innovatief gedrag en ook een innovatieve lijn wil kiezen, dat die van vergrote betekenis is. Dus die ruimte die zal moeten plaatsvinden, die zal zo op kort mogelijke termijn plaatsvinden. En ik zal u uiteraard op de hoogte houden van mijn voortgang. Want dit is een zaak die ik probeer als voorzitterschap te regelen, omdat de Nederlandse regering op dat punt een heldere positie had ingenomen. Ik ben daar aan het eind van mijn eerste termijn.
Mevrouw Urge, nog een vraag?
Ik had ook, ik weet niet of de staatssecretaris daarop ingaat, ja? Over de, ik hoor daar mensen knikken, of precies knikken. Reactie op het plan van VNO-NCW. Oké,
dan kunnen we denk ik nu het woord geven aan de staatssecretaris van Economische Zaken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij spraken op 3 juni, een week of 2,5 geleden, over 2 weken geleden. Over het standpunt van Nederland ten aanzien van octrooiering van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Het is wel belangrijk om die term te handhaven, want dat is natuurlijk iets anders dan software aan zich. U heeft toen een aantal inhoudelijke vragen gesteld, met name over de wisselwerking tussen Raad en Europees Parlement, die ik in mijn brief heb beantwoord, maar waar ook de minister zojuist op is ingegaan. En verder heb ik in de brief ook uiteengezet, allereerst, waarom een octrooirechtelijk beschermingsregime voor die in computers geïmplementeerde uitvindingen belangrijk is. Waarom de totstandkoming van die richtlijn daarbij belangrijk is, harmonisatie, zorgen dat er meer duidelijkheid is over de begrippen. En waarom wij het Ierse voorstel voor de richtlijnstekst hebben gesteund. Nou, dan ga ik nu graag even in op alle dingen die u te berde hebt gebracht. Allereerst, ik zei het al, belangrijk verschil tussen in computers geïmplementeerde uitvindingen en software aan zich. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Computersprogramma's worden beschermd door het auteursrecht. Uitvindingen worden beschermd door het octrooirecht. En bepaalde uitvindingen kunnen binnen technische apparaten slechts geëffectueerd worden als ze met software aangezet worden, om het maar zo te zeggen. Ik heb als voorbeeld genoemd in mijn brief het televisiesignaal en de bewerking met name van het televisiesignaal om de beeldkwaliteit te verbeteren. Een aantal van u noemde de kenniseconomie, de Lissabon-strategie. Dergelijke uitvindingen zijn natuurlijk van belang voor de bevordering van onze kenniseconomie. We hebben gekozen voor bevordering van die kenniseconomie. We hebben gekozen voor een Lissabon-strategie. En ik ben dan ook van mening, en u hoorde dat de minister eigenlijk ook al zeggen, dat wij hiermee ook echt voor innovatie kiezen. En dat deze richtlijn dus niet innovatie belemmerend is.
Voorzitter.
Mevrouw Gerkens.
Hoe weegt de staatssecretaris dan het feit dat macro-economisch onderzoek heeft uitgewezen dat softwarepatenten voor de verschuiving van het budget O&O naar het budget juridische kosten voor de octrooiaanvraag, wat iets waar de heer Vendrik ook al op duidde, dat gebeurt, die verschuiving?
Staatssecretaris.
Ik ken niet precies het onderzoek waar u op duidt, maar ik kan me dat dus in de praktijk goed voorstellen, maar ik denk wel, en dan komen we terug bij de discussie die we vorige keer ook al hebben gevoerd, dat op het moment dat er geen octrooi in de wereld zou zijn, dan zou er dus ook minder onderzoek gedaan worden. Je hebt dus die onderzoeks- en ontwikkelingskosten, die wil je vervolgens beschermen en terugverdienen door octrooien. En dan gaat het dus om de discussie, ben je voor of tegen dat er überhaupt octrooien in de wereld zijn?
Maar voorzitter,
en ik ben ook van mening, daar hebben we het ook vorige keer over gehad, dat octrooibescherming niet alleen voor grote bedrijven, zoals een aantal van u zei, goed is, maar juist ook voor kleine bedrijven. Ik heb zelf met kleine softwareontwerpers gewerkt in Amerika. En ik heb daar gezien dat op het moment dat de octrooien niet goed beschermd zijn, dat een klein bedrijf dus ofwel gecopycat wordt door een ander bedrijf, ofwel opgezogen kan worden door een groot bedrijf. Juist ook voor kleine bedrijven kan softwarebescherming belangrijk zijn. En op het moment dat je niet bedrijven de kans geeft om hun investeringskosten in R&D terug te verdienen door de bescherming van een patent, of dat nou in farmacie is of in softwareoctrooien, in computerimplementeerde uitvindingen. Ja, het is een lange zin. Maar je moet bedrijven de kans geven om de investeringen terug te verdienen. En dat is de basis van het octrooirecht.
Maar voorzitter, mijn betreft een heel verhaal. Ik ga niet praten over de basis van het octrooirecht, want daar hebben we het hier niet over. Dat wat ik nu vraag aan de staatssecretaris is, als je nou ziet dat dat geld helemaal niet meer geïnvesteerd wordt in ontwikkeling van dingen, maar dat het geld gebruikt wordt om gewoon te kijken hoe je zoveel mogelijk octrooien kunt verwerven en daar juridische procedures over kunt voeren. Ergo, er is geen innovatie meer, er is alleen nog maar slimme octrooiverwerving, dan is dat toch niet goed voor de innovatieve klimaat van ons land. Dan moeten wij dat toch anders, we willen toch dat bedrijven juist dat O&O-budget lekker goed vol en hoog maakt, zodat er veel innovatieve dingen gebeuren in ons land, in plaats van andersom.
Aanstaande de heer Van Dam.
Ja, voorzitter, precies hetzelfde punt. Het kabinet geeft steeds aan de kenniseconomie te willen stimuleren. Het onderzoek wat mevrouw Gerkes aanhaalt, ik heb dat ook gezien, laat dus zien dat er een verschuiving plaatsvindt van budgetten van R&D naar de juridische afdeling, oftewel niet het stimuleren van de kenniseconomie, wat u realiseert met die softwareoctrooi, maar het stimuleren van de advocatenEconomie. En dat is dan niet wat u wil.
Maar als ik uw redenering doortrekt, dan zou er op een gegeven moment, als alles alleen maar in juridische zaken gaat zitten, zou er helemaal niks meer uitgevonden worden en geen octrooien meer aangevraagd worden. Want dan zou al het geld van de ONO naar die juridische zaken gaan om die octrooien op te vragen. Je moet natuurlijk wel, ik zei het net ook al, je moet bedrijven wel de kans geven die innoveren om die enorme kosten in de innovatie terug te kunnen verdienen door een octrooi aan te kunnen vragen.
Voorzitter, ik zou dat toch graag willen dat nog één keer dat de staatssecretaris gewoon ingaat om dat onderzoek. Dat is toch zorgwekkende ontwikkeling? Dan kan u wel zeggen, ja, maar als je het helemaal doorvoert, dit en dat. Nee, dit is wat er nu gebeurt. Okay. Wilt u dat of wilt u dat niet?
En aansluit de heer Vendrik en dan even de staatssecretaris.
Voorzitter, ik ben gevoelig voor het argument dat wanneer bedrijven veel geld investeren in nieuwe vindingen, of dat nou in de farmaceutische industrie is of in de softwareindustrie, dat op een of andere manier er een regime moet zijn en octrooien kunnen daar een rol in vervullen om dat geld ook terug te kunnen verdienen. Maar het punt is, en dan ligt de bewijslast bij deze staatssecretaris, dan wel bij de Europese Commissie en de Raad, dat deze richtlijn, zoals die nu op tafel ligt, geen garantie geeft dat deze richtlijn niet gebruikt gaat worden voor allerlei triviale patenten, waar helemaal geen ontwikkelingskosten aan ten grondslag liggen, maar die puur, het patentrecht wordt straks misbruikt, dat is de vrees van een groot deel van de Kamer, voor allerlei triviale patenten, zonder kosten, maar met maximale opbrengsten, en een overvloed aan juridische procedures die deze bedrijven gaan uitoefenen op andere bedrijven, om inderdaad maar te gaan schokken voor eventuele patenten die er dan al in de markt zijn. Dat is de vrees. En als de staatssecretaris zegt dat zij wil streven naar een innovatief klimaat en slechts die patenten wil beschermen waar hoge ontwikkelingskosten aan ten grondslag liggen, dan is het ook aan haar om dat te bewijzen in de richting van de Kamer. Tot nu toe moet ik zeggen dat het tegendeel overheerst.
De staatssecretaris.
Ik denk dat uw vrees gevoed wordt door het Amerikaanse systeem van octrooi verlenen en de Raad, de voorzitter, op dit moment Ierland nog, van de Europese Unie, hebben ook geprobeerd om juist met een richtlijn te komen die niet die Amerikaanse praktijk effectueert in Europa. De Amerikaanse praktijk gaat inderdaad over everything new, wat goed, dus de zin was in ieder geval, de Amerikaanse praktijk, daar kun je dus octrooien verlenen die je in Europa niet zo snel zou verlenen. Daar kun je dus inderdaad een discussie voeren over trivialiteit van octrooien. In Europa, en dat streven we ook na met deze richtlijn, is die octrooiverlening strenger. En de bedoeling van deze richtlijn is ook juist om duidelijk af te bakenen op welk gebied je wel en niet, en met name hoe triviaal of niet, hoe inventief of niet, want dat is de spiegel van trivialiteit, je octrooien wilt verlenen. En de bedoeling van deze richtlijn is om te zorgen dat je octrooien verleent op uitvindingen die inventief zijn en die dus niet triviaal zijn. En meneer Van Dam, u noemde het voorbeeld van de muis. Dat is natuurlijk waar het octrooi in Amerika op is verleend, en dat is dus het aardige om te zien wat het verschil is tussen Amerika en de Europese praktijk, is op hoe lang je de muis ingedrukt moet houden om een bepaald programma te starten. Nou, dat is een uitvinding genoemd. De vraag is of het inventief is. Ik ben geen octrooideskundige. Ik ben ook niet de Europese octrooibureau. Maar ik denk niet dat zo'n uitvinding in Europa als inventief beoordeeld zou worden. En dat betekent dus, dit is het verschil tussen de Amerikaanse praktijk, waar iets wat wij niet inventief genoeg zouden vinden, wel een octrooi krijgt, en de Europese praktijk, waar we juist proberen restrictief te zijn, zodat we inderdaad, zoals de heer Vendrik ook zegt, juist die octrooien beschermen die wel hoge ontwikkelingskosten hebben en die echt een hoge inventiviteit en een hoog uitvindingsgehalte hebben. En dat we de zogenaamde triviale octrooien, en dan is natuurlijk de vraag waar ligt die grens precies, maar de echt triviale octrooien, dat we die niet verlenen omdat ze niet inventief zijn, omdat ze niet technisch nieuw zijn.
Nee, ik stel voor dat nu de staatssecretaris haar beantwoording afmaakt, want we hebben ook niet zo heel veel tijd meer. En dan hoop ik u nog gelegenheid te kunnen geven om even te zullen een aantal dringende vragen. De staatssecretaris gaat door.
Ja, we waren even bij de hoofdlijnen gebleven. Het doel van de richtlijn, u hebt het kunnen lezen, 4 doelstellingen die ook door de Nederlandse regering worden ondersteund. En de vraag die natuurlijk ook in uw vraag doorspreekt is van in hoeverre zijn EP en Raad het eens over die doelstellingen? Het Europees Parlement heeft de richtlijn met amendementen aangenomen. Uit de discussies in het Europees Parlement kun je eigenlijk opmaken dat er 2 hoofdstromingen zijn. Dit leid ik dan af uit wat ik daar heb gehoord. Is de één ook eens met deze doelstellingen en met de richtlijn, maar vragen van is het allemaal scherp genoeg formuleerd? En een andere stroming, waarvan misschien een paar van u ook toe behoren, dat kan ik niet helemaal inschatten, die eigenlijk tegen octrooiering aan zich zijn. En ik denk dus die eerste groep, dat is de groep met wie ik graag het gesprek aanga met u ook, om te zeggen van hoe kunnen we zorgen dat die richtlijn zo is dat ze inderdaad tegemoet komt aan deze doelstelling. Op het moment dat mensen zeggen ik ben tegen octrooiering aan zich en daarom dien ik amendementen in, zeg ik ja, dan verschil ik gewoon fundamenteel met hun van mening. En ik hoorde eigenlijk ook, bijvoorbeeld u ook meneer Van Dam zeggen, de richtlijn moet er wel komen, want er moet ook een octrooibescherming zijn. En dan is dus de vraag hoe scherp of hoe breed definieer je het? Ik zei het u al eerder, we hadden het even over inventiviteit. De lat voor de octrooieerbaarheid, die mag dus niet te laag liggen. Wat dat betreft geen Amerikaanse toestanden. Slechts voor uitvindingen die het echt verdienen. Die dienen voor een octrooi in aanmerking te komen. Meneer Vendrik, als we het over octrooi hebben, u noemde ook even open source. Open source voor een ontwikkelaar, of dan op een universiteit of in een bedrijf, is natuurlijk een keuze. Iemand kan zelf kiezen of hij iets open source maakt, of dat hij iets voor een octrooi in aanmerking wil laten komen. Op het moment dat hij iets voor een octrooi in aanmerking wil laten komen, kan het vervolgens natuurlijk niet alsnog open source. En op het moment dat je het in open source brengt, kun je het niet alsnog octrooieren. Dus het is de keuze van de ontwikkelaar zelf welke weg je kiest. Ja, maar dat is dus niet een... open source is wat dat betreft uw eigen keus, als u daar als ontwikkelaar aan mee wilt doen.
Ja, voorzitter, maar mijn punt was, en dat hoeft verder hier niet besproken te worden, maar ik wil het wel bedrukken, dat het inmiddels ook de keuze van de Rijksoverheid is. Op last van een unanieme motie van de Kamer, dat via een innovatief aanbestedingsbeleid van de overheid, in ieder geval alle publieke software gaat voldoen uiterlijk 2006 aan open standaarden en bij voorrang nu bij nieuwe aankopen de Rijksoverheid overgaat tot het aankopen van software op basis van open source. Dat is de lijn van de Rijksoverheid. Met andere woorden, we zijn het er al over eens hoe belangrijk het is om die creatieve softwaremarkt ook vanuit het aanbestedingsbeleid van de overheid maximaal te stimuleren. Wie schetst vervolgens mijn verbazing dat deze richtlijn door Nederland ondersteund wordt. Dat was mijn punt.
Maar er hoeft niet over gesproken te worden, zei de heer Vendrik, dus de staatssecretaris gaat door.
Nou, dan sla ik deze pagina over. iets waar we vorige keer het ook over hebben gehad, decompilatie interoperabiliteit. U refereerde er even aan met uw artikelen. En dan gaat het ook weer om die kleine softwareontwikkelaars. Die moeten kunnen reverse engineeren, zoals het zo mooi heet. We zijn vorige keer in de details getreden. Dat zal ik u niet opnieuw aandoen, maar het is wel een belangrijk gegeven. En het is een gegeven wat de Raad serieus heeft genomen. Daarom heeft de Raad ook gezegd in haar discussie, dit wil ik in de kern van de richtlijn hebben. En het uit de toelichting gehaald en in een wetsartikel geplaatst. Dus wat dat betreft is er bijvoorbeeld op dat onderwerp van interoperabiliteit van decompilatie, wat juist belangrijk is voor die kleine softwareontwikkelaars, ook overeenstemming tussen Raad en EP. Wat ik mij kan voorstellen, en daarom schreef ik ook in de brief dat ik met name artikel 7 en 8 belangrijk vind, omdat we daar ook gaan kijken of de gevolgen van de richtlijn zijn zoals we nu denken dat ze zijn. Dat wij met name in voorbereiding op die tweede lezing En mocht dat ook zeker tijdens het Nederlands voorzitterschap zijn natuurlijk helemaal. Maar ik denk niet dat we dat qua planning gaan halen met het Europese parlement. Dat we ook echt die dialogen met het Europese parlement weer aangaan. En meneer Dietrich, u zei een gesprek met de sector. Dat lijkt mij bijzonder nuttig in aanloop naar die tweede lezing. Dus dat zeg ik u onmiddellijk graag toe.
Zou u daar dan het verslag van aan de Kamer kunnen sturen?
Van een toeslag, pardon. Oh, een verslag.
Het verslag van de bespreking met het veld.
Ja. Uiteraard. Want dat ligt dan natuurlijk ook vervolgens ten grondslag aan hoe wij de tweede lezing ingaan. En ik neem aan dat we er dan in ieder geval weer over zullen spreken. En dat u dan ook wilt weten wat ik met de sector heb besproken. De administratieve lastenverlichting, mevrouw Gerkes. U refereerde daar even aan. Op dit moment zijn natuurlijk ook administratieve lasten bij het aanvragen van octrooien. De richtlijn leidt tot harmonisatie. En zou daarmee dus tot minder administratieve lasten moeten leiden. Maar het is in ieder geval niet zo dat we van nul administratieve lasten naar veel administratieve lasten gaan. Dan gaat u voorbij aan administratieve lasten die er nu al zijn. Mevrouw Urku, het VNO-plan over het gemeenschapsoctrooi. Wat VNO-NCW eigenlijk impliceert, is een herstart van de onderhandelingen over het gemeenschapsoctrooi. Ik denk dat dat nog te vroeg is. Ik denk dat wij nu eerst moeten bezien of we dat bestaande compromisvoorstel verder kunnen brengen. Dat compromisvoorstel van de Ieren. En juist ook om druk op de tegenleggers vast te houden, en dan heb ik het met name over Duitsland en Spanje, zou ik aan dat compromisvoorstel willen vasthouden, zodat we die druk maximaal opvoeren, zodat we inderdaad kunnen kijken of ze bereid zijn om alsnog mee te gaan in dat compromisvoorstel. Want ik vind het zo belangrijk dat ik het er liever zoals het er nu voor staat doorheen heb dan helemaal niet. Het VNO-plan suggereert dat er een intergouvernementeel alternatief is. Dat heb ik nog niet gezien. En voor zover ik weet uit de contacten die ik en de minister hebben met Duitsland en Spanje, is de manier nu de druk opvoeren om te zorgen dat die twee dwarsliggers meegaan. En op die manier zorgen dat ze instemmen met het compromisvoorstel. En dan hopen dat we dat erdoor krijgen. Voorzitter. En daar dus hard aan trekken.
Voorzitter. Gebeurt dat tijdens onze voorzitterschap de komende half jaar?
Nou, wat wij natuurlijk met name proberen zijn die bilaterale gesprekken met Spanje en Duitsland. Kijken of zij bereid zijn om erin mee te gaan, hun onder druk zetten. En op het moment dat zij zouden willen bewegen, dan kunnen we het onder ons voorzitterschap agenderen. Maar het weer agenderen, terwijl je zeker weet dat je geen kans hebt op succes, dat maakt dit onderwerp alleen maar meer beladen. Dus ik denk dat we die bilaterale druk en die bilaterale contacten eerst uitmelken. En daar zijn we ook mee bezig. Ik denk dat ik door mijn eerste termijn heen ben.
Oké, dan is er nog 12 seconden per collega om even de zaak samen te vatten. Hoewel, dit is een voortgezet AO. Dus misschien was ik zo even nog een beetje in de war met mijn berispende opmerking van moties. Ik had me niet gerealiseerd dat het al een voortzetting was. Maar u krijgt allemaal 12 seconden om een conclusie te trekken. De heer Ressels.
Ja, voorzitter, heel kort tegen de staatssecretaris. Ik zou allereerst zowel de minister als de staatssecretaris willen danken voor de beantwoorden. Tegen de staatssecretaris zou ik willen zeggen, ik hoor tot groep 2. Dat is de groep die octrooien heel serieus neemt, octrooiering ook heel belangrijk vindt, maar wel moet het op een goede manier plaatsvinden. En we gaan daar graag over verder, maar dat moet dan wel het Europees Parlement in dit geval in eerste instantie doen. En dan kom ik al gelijk bij de minister uit. Ja, voorzitter, ik heb een probleem. We hebben nog een lange avond te gaan met de minister hier vandaag en ik begrijp hem nu al niet meer. Meestal volgt dat moment ietsjes later. Ik bereik dat moment bijna elk debat, maar nu komt het wel heel snel. Ik zie hier een minister die bekend staat als een democraat. Ik hoor een minister die een gloedvol betoog houdt voor het Europees Parlement en de belang van het Europees Parlement. En tegelijkertijd, ik denk, nu gaat het komen en dan is zijn conclusie. Toch sta ik achter de beslissing van de Raad om een standpunt in te nemen dat niet het standpunt is van dat democratische orgaan dat een bepaalde richtlijn geamendeerd heeft. En ik begrijp dat niet helemaal. Ik denk, hij gaat nu eindelijk zeggen van nou, inderdaad, Kamer, ik heb nu het tweede democratische orgaan dat aan mij vraagt om zich in ieder geval te onthouden van steun aan die richtlijn. Maar hij zegt iets anders en ik ben een beetje de kluts kwijt, maar misschien dat we daar nog wel uitkomen de rest van de avond.
Mevrouw Gerkens.
Ja, voorzitter. En de minister zei ook van ja, beter geen richtlijn. Beter die, deze richtlijn dan helemaal geen richtlijn. Maar ondertussen had de minister volgens mij wel door in die raad dat het nogal een hoogoplopende discussie werd. Dus het was misschien goed geweest als hij zich ook op dat moment al onthouden had van stemming om het eerst aan het Nederlandse parlement voor te leggen hoe hij dan verder moest gaan. Dan nog één opmerking voor de staatssecretaris. Ze zegt ja, de Amerikaanse praktijken dat kan helemaal niet in Europa. Gaan we daar heel anders mee om? En dat ben ik niet met u eens. Het Europees Octrooibureau zegt zelf dat ze steeds meer volgens Amerikaans model wil gaan werken. Bovendien, de drie de drie patentbureaus die er al zijn, die hebben al een trilateraal standaard die de softwarepatenten die er nu al zijn, 30.000 en 3.000 groeiend ieder jaar, daarmee toekent. Dus dat argument is niet waar, het klopt niet. We gaan hier wel naar Amerikaanse toestanden en ik denk dat de staatssecretaris op verkeerd spoor is.
Mevrouw
Ja, dank u wel, voorzitter. Juist omdat we niet naar die Amerikaanse toestanden moeten gaan, is de VVD-fractie voordat er een richtlijn komt hier in Europa. En ook dank aan de minister en staatssecretaris dat zij in ieder geval uiteen hebben gezet wat de procedure is en wat inhoudelijk nu de gang van zaken is. De VVD-fractie is dus eens met de huidige stand van zaken welke kant we opgaan. En wachten af wat in die tweede lezing zo dadelijk allemaal aan de orde komt. En hoe scherp de definitie is uiteindelijk. Dank u wel, voorzitter.
Heer Van Dam.
Voorzitter, voor de helderheid van de staatssecretaris. De hoofdreden voor de Partij van de Arbeid om voor die richtlijn te zijn is om de huidige praktijken, zoals met name bij het Europees Octrooibureau, aan banden te leggen. Dat is de hoofdreden. En ja, u verwoordde het net heel anders. En voorzitter, ik zal u nog naar aanleiding van de woorden van de staatssecretaris over open source een belangrijke reden geven. Open source, u weet dat, de ontwikkeling van dat soort software vindt plaats in de openbaarheid. Zodra je de eerste stappen zet in de ontwikkeling, is er een bedrijf als de kippen bij om jouw ontwikkeling te patenteren. En dat is het grote probleem van de wijze waarop u de richtlijn interpreteert en ook goedkeurt. Als ik het tot nu toe goed begrepen heb, en u heeft het ook niet ontkracht, kan het apparaat waarover gesproken wordt in de richtlijn ook best een personal computer zijn en daarmee is de software als zodanig patenteerbaar. Daar zijn we niet voor. Ik zal een VAO aan gaan vragen, voorzitter, want blijkbaar zijn de bewindslieden niet van plan om naar aanleiding van dit AO hun standpunt te herzien. Ik zal een VAO aanvragen en een motie indienen. Ik had het liefst gehad dat die motie zou luiden dat het kabinet tegen moet stemmen, want de minister heeft treffend verwoord dat het onthouden van een stem eigenlijk niet zoveel effect heeft. Ik had liever een tegenstem, maar ik begrijp dat er een meerderheid is voor een motie waarin staat dat het kabinet zijn steun moet gaan onthouden.
De heer Vendrik.
Voorzitter, mijn algemene indruk van het fenomeen van octrooien is dat je van sommige luizige, armoedige ideeën heel erg rijk kan worden. Zoals bijvoorbeeld het idee dat het verstandig is dat vliegtuigen voortaan plastic bestek meenemen. Daar schijn je heel rijk van te kunnen worden. Voorzitter, dat komt vaak voor bij octrooien. En de vrees van mijn fractie is dat dat hier dus ook gaat gebeuren. En ik steun de heer Van Dam zeer in zijn aankondiging van een voortzetting van het algemene overleg. Volgens mij is het goed als het parlement zich hier krachtig en helder over uitspreekt. Dat zal het Europees Parlement ook deugd doen. Dat helpt de democratische minister van Economische Zaken in zijn hoedanigheid als minister van EZ. En ik zou ook denken dat dat ook iets doet aan de toestand waar de heer Hessels zich in bevindt. Die is, begrijp ik, in grote verwarring. Daar gaan we mee helpen.
Heer Dietrich.
Voorzitter, ik wil eigenlijk alleen reageren op wat minister Brinkhorst naar voren heeft gebracht. Ik heb hem horen zeggen, we hebben nu eenmaal ingestemd, toegestemd. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan is het heel vreemd om daarop terug te komen. Maar ik denk dat de minister zeker in de raad naar voren kan brengen dat er hier in de Kamer nog eens over is gesproken. Dat we alles tegen het licht hebben gehouden. En dat het heel goed is dat Nederland nog eens inhoudelijk verklaart waarom we bijvoorbeeld ons zouden kunnen onthouden. Dus ik moet ook zeggen dat ik de kritische geluiden daarin steun.
Goed, dank u wel. Ik kijk naar de klok. Ik heb weinig vragen gehoord. Zou u ook allebei 12 seconden kunnen gebruiken, de minister?
Voor iets meer dan 12 seconden. Ik neem aan dat u geïnteresseerd bent in ons antwoord. Er is eigenlijk dus één vraag die nog aan mij gesteld is. Is het kabinet bereid om in de eerste lezing, dan wil ik ook dus de heer Hessels meteen erop reageren, terug te komen op een eenmaal ingenomen standpunt? Het antwoord daarop is nee, voorzitter. Maar dat betekent dus niet dat het parlement van zijn rechten beroofd is. Dat betekent dat er een tweede lezing komt. Pas in de tweede lezing is het aan de orde. En gewoon als een vriendelijk advies, niet eerder dan dat, want u bent uiteindelijk meester in dit huis. Dan raad ik uw parlement aan om uw kruid droog te houden tot de tweede lezing. Want in de tweede lezing is de zaak serieus pas in aan de orde. Dan weet u hoe de situatie is rond het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft op dit ogenblik eigenlijk geen positie. Want het is een nieuw Europees Parlement. Er komt dus een nieuwe situatie. En als u in tweede lezing in een nieuwe discussie met deze regering, wanneer we dus aan de orde komen, de vraag hoe we ons op dit van de tweede positie gaan opstellen, dan hebt u alle ruimte om daar uw bevinding over te doen. En uiteraard, ook dan geldt het dualisme, maar dan is de situatie gerechtvaardigd. Maar ik kan me niet voorstellen dat het parlement van mening is dat een eenmaal genomen beslissing, die ook eigenlijk niet meer tot nader besluitvorming leidt, zo moet worden teruggeleid. Voor zover u dat doet, is er in feite een moment gepasseerd. Ik heb u eerder al gezegd, ik betreur het zeer dat dit administratieve misverstand ontstaan is. Dus er is sprake van misleiding. Maar het zou buitengewoon slechte precedentwerking hebben in de Europese structuren. Ook tegen de achtergrond van het feit dat als voorzitter je natuurlijk voor de zuiverheid van de procedures moet zijn. Als ik dus nadat eenmaal een positie is ingenomen, de besluitvorming is afgerond, dan op dat ogenblik van standpunt moet veranderen. Het is evident dat dat niet de lijn is die tot helderheid zal leiden.
Meneer Hessels.
Ja, voorzitter, ik heb de indruk dat daarom twee keer over de eerste lezing gestemd wordt. En de minister zou gelijk hebben op het moment dat hij dat in die eerste lezing, dat vooraf op een juiste manier en op een zuivere manier met het parlement daarover gediscussieerd was. Maar wij hebben onjuiste informatie erover gekregen, te laat. En het is nu pas voor het eerst dat wij ons daarover uitspreken. En dan is de mening van het Nederlands parlement overduidelijk. En als we dan Europese precedenten moeten scheppen, het is nooit te vroeg om een bepaalde lijn in te zetten.
De minister.
Mijn reactie is eigenlijk op deze. De eerste lezing is wat het Nederlandse kabinet betreft gepasseerd. Er is geen sprake van dat we nog twee keer stemmen. Er is één keer een standpunt ingenomen. That's it. Dan komt vervolgens de tweede ronde. En in die tweede ronde hebt u alle rechten en alle mogelijkheden om dat te doen. Er is staatsrechtelijk, ik spijt me buitengewoon, op dit punt geen verandering mogelijk.
De heer Vendrik, tot slot stel ik voor.
Ja, kijk, voorzitter, volgens mij hoeven we dit niet langs staatsrechtelijke kant uit te vechten. Dat heeft niet zoveel zin. We moeten langs politieke kant uitvechten. Volgens mij is een meerderheid van het parlement op dit moment van opvatting, en dat gaan we vastleggen in een motie, dat de regering haar stemgedrag anders had moeten laten leiden. Dat is één. In de tweede plaats laten wij het er dus niet bij zitten. Is het van belang dat het Europese parlement weet wat de stemming is in het Nederlands parlement? Lijkt het mij ook tamelijk vitaal voor de lopende onderhandelingen of de startende onderhandelingen met het nieuwe parlement over de tweede lezing, dat de regering weet wat de opvatting van het parlement is, en dat ze dus ook weet dat ze een ander geluid in de Brusselse wandelgangen zal moeten laten horen dan logisch en consistent zou zijn met het eerste stemgedrag. Volgens mij zit daar dus nog heel veel ruimte in en doen wij de collega's verstandig aan om met de heer Van Dam daarover een uitspraak te doen binnenkort.
De minister.
Voorzitter, wat betreft de toekomst staat u dat vrij. Ik verheug me inderdaad als democraat zeer dat u nadere contacten met het Europees Parlement zoekt. Ik geloof dat dat een verstandige zaak is. Het gaat om een belangrijke zaak, dat is wat betreft de toekomst. Maar dat verandert dus niet aan de situatie van de eerste lezing. Ik heb u al dat een en andermaal gezegd. Dus ten aanzien van die toekomst is dat een evidentie. En dat is ook van belang dat u de hele codecisieprocedure weet. U weet, ik ben ook met uw Kamer in overleg hoe wij dus een grotere betrokkenheid van het nationale parlement kunnen hebben in de toekomst met Europese wetgeving. Ik vind dat ook een groot belangrijk punt. Maar de vraag of ik dus een standpunt dat eenmaal is ingenomen, een stemming die eenmaal heeft plaatsgevonden, alsnog retroactief wil veranderen, daarop was mijn antwoord nee. Dus je moet die twee dingen duidelijk onderscheiden.
Ja, voorzitter, nog één punt, want dan wordt het wel helder. Kijk, dat de minister een stemming niet ongedaan kan maken, dat kennen we uit het parlement ook. Zo werkt dat hier ook. Als je op het verkeerde moment je hand omhoog steekt, dan is een gegeven stem niet meer terug te nemen. Dat is helder. Maar als het gaat om de actuele positie van de Nederlandse regering, neem ik toch aan dat deze democraat toch wel luistert naar de meerderheid van het parlement. En dat ook in de geluiden die de Nederlandse regering ten aanzien van de tweede lezing en alles wat daar vanuit het ministerie van EZ richting Brussel gestuurd wordt en signalen, dat het parlement, zeg maar het signaal van het parlement wat wij straks per motie gaan neerleggen, leidend is. En niet de positie die de Nederlandse regering helaas heeft ingenomen. Spijt me wel.
De minister.
Daarop alleen dit. Dat gaat inderdaad voor de toekomst. En dat betekent niet het onvoldaan maken van een eerder uitgebrachte stemming. En ik denk dat dat eigenlijk het verschil is met de opmerking die zo net werd gemaakt.
Goed, dan kijk je naar de staatssecretaris. Geef zij dan behoefte om iets te zeggen?
Ik denk niet dat hier...
Nee, ik geloof niet dat de vragen nu gesteld zijn, maar ik geef u uiteraard de gelegenheid. Dan...
Nou, ik kan er... Nee, laat ik het hierbij laten.
Oké, dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van dit overleg. Ik resumeer dat de staatssecretaris een verslag zal sturen naar de Kamer van het overleg met de sector ter voorbereiding van de tweede lezing. En ik heb begrepen, en ik neem aan dat u dat accordeert, dat de voorzitter van deze commissie een VAO zal aanvragen dat volgende week zal worden gehouden. Ik dank iedereen voor aanwezigheid en inbreng. De vergadering is gesloten.